Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou Brand.
Ik ben Pim Verlaan.
Wat gaan we deze aflevering doen? Jij gaat allemaal verschillende vormen van beleggen uitleggen.
Ja, dat klopt. Meerdere vormen van beleggen. Ik denk dat een aantal beleggingsvormen misschien al bekend zijn en misschien een aantal nog niet. Dus ik denk dat er een hoop nieuwe dingen naar voren gaan komen. En ik heb echt een fantastisch rekenvoorbeeld waar iedereen goed op zijn stoel moet gaan zitten. Want de kans is zo groot dat je daar af gaat vallen.
Ik kan het je garanderen. En we gaan het ook nog over Shell en luchtvaartmaatschappijen hebben. En dan in het bijzonder over wat Warren Buffett met zijn aandelen heeft gedaan.
Klopt. Ja, er is een hoop gebeurd de afgelopen week.
Ja, het zijn spannende tijden. Dus ga er even lekker voor zitten, want daar gaan we. Pim, hoe is deze week voor jou geweest? Want onze afleveringen, de eerste twee, die staan nu net online een week. Hoe heb je dit ervaren?
Ja, het was een hele leuke week. Er is een hoop op me afgekomen.
Ja.
Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden reageren.
Ik denk ook dat het een groot deel te maken heeft met dat jij dat portfolio van je gewoon online hebt gezet. Want je zei net ook, ik kwam net binnen en nu hebben we al iets van 5 mensen die nu in jouw portfolio zitten te kijken.
Ja, dat geeft wel een gek gevoel, want ik zit er eigenlijk elke dag wel in mijn portfolio om maar ook bij te kunnen houden hoe mijn beleggingen gaan. En ik heb gewoon elke dag, gewoon elk moment van de dag heb ik wel 5 à 10 mensen die meekijken.
Voel je een beetje bekeken?
Nou, dat gevoel heb ik niet. Ik vind het eigenlijk best grappig. En dus als ik dus iets aan het veranderen ben, zoals gisteravond heb ik nog een transactie gedaan, dan zitten de mensen mee te kijken dat ik die transactie aan het invoeren. Dat is eigenlijk best wel grappig om te zien.
Ik weet, dus transactie gedaan, dan heb je dus een aandeel gekocht.
Ja, daar gaan we natuurlijk straks nog wat meer over vertellen. Dit is echt heel leuk. En ik denk dat ook wat ik me goed aan realiseer is dat beleggen eigenlijk iedereen wel aangaat. En ik had eerst gedacht dat deze podcast vooral bedoeld was voor een kleiner groepje mensen. En ik merk eigenlijk nu dat iedereen in een vorm al beleggen wel aanspreekt. Dus ik vind het superleuk om die reacties te krijgen. En ik ga ze ook allemaal één voor één beantwoorden. En we gaan er ook nog einde van de aflevering nog een vraag behandelen.
Ja.
Ik ben echt super enthousiast. En bijna zo enthousiast eigenlijk dat ik al de hele week heb van wanneer is het woensdag? Want dan kunnen we weer een nieuwe opnemen.
Yay, vandaag! Oké, let's go.
Dit wordt een hele leuke aflevering.
Ja, want we gaan het dus hebben over de vormen van beleggen eigenlijk. Ja, alle verschillende manieren om te beleggen.
Ja, en dan er zijn natuurlijk heel veel vormen van beleggen. Maar ik ga het dan vooral hebben over de 4 meest bekende. Van heel actief tot heel passief. Dus eigenlijk vandaag kan je eigenlijk de eerste stap zetten naar een langzame keuze maken welke vorm het beste bij jou past.
Oké, laten we maar met de eerste beginnen.
Misschien is het misschien fijn om ze eerst even allemaal, alle 4 even op te noemen.
Okay,
en daarna op in te gaan.
Mm-hmm. Doe maar. Ja, het is toch jouw ding. Ja, ik zie de letters wel staan, maar zal ik ze voorlezen?
Ja, doe jij maar.
Ten eerste is daar de Mutual Fund.
Ze noemen dat in het Nederlands dan een beleggingsfonds.
Oké, dat is iets heel anders. Volgende.
Een indexfonds.
Indexfund.
Ja, en daarna hebben we een ETF.
Ja, dat is gewoon een afkorting, lijkt me, toch?
Een exchange traded fund.
En een stok.
En daarna gewoon losse aandelen, ja.
Ja, een stok is een aandeel,
Ja. Ja. Die 4 gaan bespreken. Er zijn natuurlijk nog veel meer vormen van beleggen. En ik denk dat iets meer ervaren belegger, daar komt het wel bekend voor. Daar hebben we bijvoorbeeld obligaties. Je hebt 2 vormen van obligaties, dus een bedrijfsobligatie en een staatsobligatie. En dat zijn in wezen leningen die je doet. Een lening, je leent het geld uit aan bijvoorbeeld de staat.
Ja.
En daar krijg je een rente voor.
Ja.
Na de looptijd krijg je het bedrag eigenlijk weer terug.
Ja.
En je ontvangt een jaarlijks rente. Ja. En het zijn vrij risicoloze lening eigenlijk, vooral aan de staat.
Ja, omdat hij niet zo snel failliet gaat eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja.
Behalve Italië
en Griekenland. En er zijn wel, die gaan ook niet failliet. Oh. ik denk, het zou wel, je hebt wel, de kans is wel groter voor Italië, daardoor krijg je ook een hogere rente. En een lagere rente voor landen die gewoon meer garantie hebben dat je het terugkrijgt.
Ja.
En landen die eigenlijk een eigen munt hebben, zoals Amerika, die heeft een dollar. Ja. Die kan in wezen nooit failliet, want dan drukken ze gewoon dollar bij.
Ja.
Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
Nee.
Dat heeft ook een lager rendement, helemaal in deze tijd. We gaan het hebben over echt aandelen beleggen.
We hoeven dus niet te snappen hoe dat werkt, want je verdient er toch niks mee.
Kunnen we later in de aflevering nog wel een keer dieper op ingaan.
Misschien later, is goed. Ja?
We gaan het nu hebben over de vier vormen die ik denk die iedereen moet weten.
Ja.
Om een goede keuze te kunnen maken. En we beginnen eigenlijk met een beleggingsfonds. De beleggingsfondsen die kennen de meeste. Ik denk dat ook de meeste Nederlanders hiermee in aanraking komen. Vooral de wat oudere mensen.
Ja. Waarom de oudere mensen?
Nou, omdat beleggen was vroeger als particulier heel moeilijk. Beleggen ging eigenlijk altijd via je bank. En een bank die beheerde eigenlijk altijd je geld.
Ja.
En elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds.
Okay.
En dat is eigenlijk een fonds met aandelen die actief wordt beheerd. Door een aantal fondsmanagers. Dus mensen die jouw geld gaan beleggen. En dat ging altijd eigenlijk via je eigen bank. Alleen zitten daar een paar hele echt nadelen aan, vind ik. Is dat er veel kosten aan verbonden zitten. Omdat een actief groepje mensen, dus fondsmanagers, jouw aandelen gaan beleggen.
Maar ja, precies. Jij moet hun salaris eigenlijk betalen.
Die mensen moeten betaald worden. Die mensen hebben een pand, die hebben een bedrijf, die hebben een moeten salaris betaald worden.
Ja.
Ik hou daar helemaal niet van.
Waarom niet?
Er zijn heel veel redenen waarom ik er eigenlijk niet van hou. Is ten eerste dat ik het niet fijn vind dat iemand anders over mijn geld bepaalt.
Ja.
Want als iemand meer geeft om mijn geld, er is nooit iemand die meer geeft om mijn vermogen dan dat ik zelf doe.
Nee, dat is natuurlijk zo. Maar voor sommige mensen die zelf er niet zoveel verstand van hebben, die denken het is veiliger bij iemand anders dan bij mijzelf.
Ja, dat is het gevoel wat de bank geeft.
Oké. Okay.
ik geloof daar niet in. Ook ten eerste is dat een fonds dat wordt beheerd door een groepje mensen. En er kan zijn dat er bijvoorbeeld een paar jaar hele goede fondsmanagers zitten. Maar goede fondsmanagers, die worden vaak weggekaapt of die gaan voor zichzelf beginnen. Waardoor er weer nieuwe fondsmanagers in het beleggingsfonds terechtkomen. Waardoor eigenlijk het beleid en de mensen die het beheren ook constant verandert. Waardoor ook het rendement ook structureel gaat fluctueren. De goede mensen gaan uiteindelijk weer weg.
Okay.
Dus er is een verloop.
Dus eigenlijk de sulletjes van de beleggingswereld, die zitten bij de beleggingswereld.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Oh. Je hebt een wisseling van mensen. En dus het beleid kan ook aanpassen. En iedereen kan er net even anders naar kijken.
Ja.
En ander ding is, die mensen moeten betaald worden. En dat zorgt gewoon vaak al 1-2% van de kosten per jaar. En je betaalt namelijk beheerkosten.
Ja, het kost 1-2%
van je totale inleg.
Van jou, dus oké. Okay. Ja, dus.
En je kan nog wel een rendement hebben van 7%, maar de fondsmanager moet ook betalen. Dus dan heb je uiteindelijk een rendement van 5%.
En
misschien nog wel goed om te zeggen, is dat het idee is natuurlijk, als je zelf actief iets managt, dat je het natuurlijk beter doet dan het gemiddelde. Want anders hoef je het niet actief te managen. En 80% van alle fondsmanagers die willen natuurlijk beter doen dan de index. Dus dat is ook een bekende term, de index verslaan.
Mm-hmm.
Die doen het voor 80%. Lukte dat niet.
Maar dan kunnen we toch zeggen dat het sulletjes zijn, of niet?
Dat wil ik niet zeggen.
En
waarom het 80%... en het niet haalt, komt denk ik ook omdat er kosten in zitten. Is dat als je 1-2% meer kosten hebt en je wil dus de markt verslaan, betekent dat je het ook 1-2% beter moet doen dan de markt. En dat is heel moeilijk.
Dat is heel moeilijk.
Maar ik ben zelf niet zo'n fan van banken.
Helder.
Dan heb je eigenlijk de volgende. Dat zijn indexfonds.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk dat je 1-op-1 de fonds nabootst. Je hebt dan de AX die we net al aanhaalden.
Index nabootst.
Ja, dus je hebt je 25 bedrijven.
Ja.
En dan is eigenlijk een indexfonds die kopieert eigenlijk, die nabootst eigenlijk die 25 bedrijven, ook met dezelfde verhoudingen, zodat als de AX 7% omhoog gaat, dan gaat de indexfonds ook 7% omhoog.
Ja.
En dat is dus eigenlijk ook een fonds. Want het is ook nog steeds maar het wordt alleen passief gemanaged.
Wat het vorige was
Actief gemanaged.
Actief gemanaged.
Ja, dus het is een groepje mensen die actief traden elke dag. Dus die kopen aandelen in, kopen aandelen, verkopen aandelen. En die zijn dus eigenlijk aan bezig met een soort van de beurs timen en de beurs willen verslaan.
Ja.
Het doel van indexfonds is niet om de beurs te verslaan, maar om de beurs na te bootsen.
Dus te volgen.
Te volgen. Ja. Dus als de beurs 7% rendement heeft, dan heeft de indexfonds dat ook.
Ja.
En als een mutual fonds, dus een beleggingsfonds, probeer je om meer dan 7% te halen. Dus dat is het grote verschil.
Maar dit klinkt dus eigenlijk dan wel beter dan zo'n beleggingsfonds of het mutual fund.
Ja,
Want je hoeft niet de beurs te verslaan, maar je volgt hem wel meer. Dus je dus grotere kans dat je beter die index gaat volgen dan zo'n beleggingsfonds dat kan.
Alle statistieken wijzen uit dat het beter is om een indexfonds te volgen dan een actief gemanaged beleggingsfonds.
Ja.
En waarom de resultaten bij een beleggingsfonds altijd slechter zijn, is dat je hoge kosten betaalt.
Ja.
Dus als je een indexfonds passief gaat volgen, dus een fonds volgt dat passief, dan zullen de kosten ook veel lager zijn. Want je hoeft niet te traden, je hoeft niet actief te managen. Dus
er zitten geen werknemers die hoeven te betalen.
Ja, veel minder. Misschien zal het misschien qua aantallen misschien wel in een tienvoud lager zijn.
Ja.
Waardoor je ook minder betaalt.
Ja.
Dus dat is dat is misschien ook een algemene tip. Als je gaat beleggen, kijk echt naar de kosten. De kosten, dat bepaalt voor bijna, ik wil niet zeggen het grootste gedeelte, maar dat bepaalt voor zo'n groot gedeelte je rendement. En ik zal zo een rekenvoorbeeld geven.
Geen absolute getallen, maar percentage.
Altijd percentage, ja. Eigenlijk. En, misschien is het wel mooi voor een bruggetje naar de ETF. En dat, en denk dat is iets waar ik zelf een heel grote fan van ben.
Dat was Exchange Traded Fund.
Ja, en dat is iets wat wel vrij recent is. Als we dan over, denk 20, 30 jaar praten. En dat is een heel populaire vorm in beleggen in Amerika. 50% van de particulieren doen het al. In Nederland maar 10%.
Hoezo? Waardoor denk je dat verschil zo groot is?
Amerika is sowieso een land waar iedereen zijn eigen vermogen moet opbouwen. Dus daar is voor particulieren heel normaal om te beleggen. Veel meer normaal dan in Europa. Oh. En een ander ding is dat
omdat wij beter sociale zekerheid hebben.
Heeft er ook mee te maken. We hebben vaak collectief pensioen.
Ja.
Voor de meeste mensen is toch vermogensopbouw pensioen wel een hele grote reden.
Okay.
Een ander ding is dat ETF wordt heel veel gepromoot in Amerika.
Oké. En wat is een ETF nou precies?
Een ETF is een niet altijd, maar meestal een geautomatiseerd groepje aandelen. En dat wordt vaak passief gemanaged. Dus het heeft wel beheerkosten, maar heel weinig. Die ETF's zijn er in alle vormen en maten. En je hebt ongeveer 6000 ETF's in de wereld. Mm. En een ETF kan je, ik noem het altijd een soort van geprogrammeerd groepje aandelen.
Dus in plaats van een groepje bedrijven, zoals een index, is dit een groepje aandelen?
Nee, het is hetzelfde. Het is ook een groepje bedrijven. Okay. Alleen een index is dus specifiek van één index. Bijvoorbeeld de Amsterdamse beurs. Dan heb je 25 bedrijven, alleen maar uit Nederland. Die allemaal in de euro zitten. En het voordeel van een ETF heeft eigenlijk niks te maken met een index of met een land. Je kan dus bijvoorbeeld, je hebt 6000 ETF's, maar je kan bijvoorbeeld een ETF hebben waar je zegt, ik wil de 1000 grootste bedrijven in de wereld, waarvan ik 20% in Europa wil, 40% in Amerika, 10% in Canada en dan zoveel procent in Azië. En dan wil ik dan ook nog eens zoveel procent in euro en dan zoveel procent in een dollar. Dat kan je gewoon programmeren.
Ja.
En dan komt er uiteindelijk een lijstje uit van 1000 bedrijven.
Ja, dus het is heel divers. Dus waar je normaal bij de ijswinkels te staan en je kan bij een index beleggen alleen kiezen uit vanille of chocola, heb je hier ook nog citroen, aardbei, framboos, lemon meringue en allemaal verschillende soorten smaken.
Heel
dus kan je
smaken.
Allemaal op je ijsje stoppen.
Ja, en het voordeel is dat het allemaal geprogrammeerd eigenlijk is. Dat, het is natuurlijk voor een gewone mens heel moeilijk om te zeggen, ik zoek dan die 1000 bedrijven uit.
Yeah.
Binnen al die voorwaarden die ik net schets. Maar een computer kan dat heel makkelijk.
Yeah.
En die creëert dan een lijstje van 1000 bedrijven.
En wat is daar het voordeel van?
Dan kan je dus, hoef je er maar één aandeel te kopen. Dat is alleen die ETF. En heb je gelijk een wereldwijde exposure. Dus je hebt voor één aandeel heb je een wereldwijde spreiding.
Wat is daar precies het voordeel van? Dat je over de wereld zit?
Nou, een van de belangrijkste regels met beleggen is risicospreiding. Als je één aandeel koopt, maakt niet uit welk aandeel. Nou, neem bijvoorbeeld nu een mooi voorbeeld, olie. Gaat nu heel slecht. Als je dus al je geld in een olieaandeel zou hebben, en dat gaat daar heel slecht mee, dan ben je gewoon een heel groot gedeelte van je vermogen kwijt. Je zou maar nu al je vermogen in KLM hebben zitten.
Ja.
75% van je vermogen weg. Dat doet heel veel pijn. Dus je gaat eigenlijk je aandelen weer verspreid hebben over alle sectoren. Ook nog eens verspreid hebben over valuta.
Ja.
En ook nog eens verspreid hebben over regio's. Als bijvoorbeeld de coronavirus alleen maar actief was gebleven in Azië. Dan, en je zou alleen maar in Azië zitten, dan zou je daar heel veel impact voor hebben. Zit je dus ook in Europa en in Amerika, dan zal je portfolio dus minder ver zakken.
Oké, en zo'n ETF is daar dus heel handig voor.
En ETF is daar super handig voor.
En je hoeft er dus ook niet per se heel veel verstand van te hebben. Hoe het precies zit en hoe bedrijven het doen. En
je hoeft er eigenlijk helemaal geen verstand van te hebben.
Nee.
Het voordeel is...
Dus dit is ideaal voor mij, hè?
Dit is eigenlijk... Ik zou eigenlijk iedereen aanraden om dit te doen. Okay. Dit is... Hier moet je gewoon mee beginnen. Je hoeft je geen kennis voor te hebben. Je moet eigenlijk een paar dingen doen. Je moet van tevoren een broker bepalen. Nou, daar gaan we in de komende aflevering nog goed over hebben. En je moet een keer onderzoek doen naar welke ETF wil ik dan graag mijn geld in stoppen.
Ja.
En als je die twee dingen hebt, je hebt een broker en je hebt een ETF uitgekozen, hoef je alleen maar elke maand geld over te boeken naar je broker en de ETF te kopen.
Dan word je verder
slapend rijk. En dan groeit je vermogen gewoon elk jaar.
Misschien goed om heel veel tussendoor te zeggen dat jij niet nu al gaat uitleggen wat brokers zijn, niet om jullie te pesten, luisteraars, maar omdat het gewoon anders een hele lange aflevering zou worden. En dat ben je ook niet bij gebaat, denk ik.
Nee, dat is heel goed. Ik wil natuurlijk het liefst gewoon alles in één keer vertellen. Ja. Maar ik moet het ook in kleine stukjes knippen. En ik heb eigenlijk voor de luisteraar ook twee ETF's meegenomen. Om eens te laten zien wat je zou kunnen doen met een ETF. En een ETF is in alle vormen maat. Als je heel graag duurzaam wil, er is een duurzaam ETF.
Okay.
Je kan zeggen, ik wil alleen maar technologie, of ik wil alleen maar in hele specifieke niche, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in high dividend, in low dividend, in opkomende markten, al bedrijven die al bewezen hebben, die heel stabiel zijn. Je kan echt een ETF voor alles vinden.
Duidelijk.
Ik wil eigenlijk even de twee voorbeelden van ETF's die ik heb meegenomen, om een klein beetje te laten zien wat de kracht van een ETF is.
Okay.
En we hebben de Vanguard, dat is de meest populaire ETF.
Oh, ja.
Dat is eigenlijk een bedrijf, is een uitgever van ETF's. En dat is de Amerikaanse, de Vanguard. Dus die heeft eigenlijk de ETF groot gemaakt. En in Nederland is de Van Eck. Is een hele bekende uitgever van...
Is het vernoemd naar mensen?
Van Eck is degene die de uitgever is. Ja. Dus die heeft dat naar Nederland gebracht. Vanguard is een van de bekendste. Die komt uit Amerika. Dan heb je de S&P 500. Dat is de Standard & Poor's. Dat zijn de 500 grootste bedrijven in Amerika. En als je dus die ETF zou kopen, dan beleg je automatisch in de 500 grootste bedrijven in Amerika.
Ja.
En de kosten van die ETF, dus de total expense ratio noemen ze dat, zo staat het ook overal vermeld, zijn 0,07 per jaar.
Dus dat is wat je betaalt om het...
Om te beleggen in een ETF,
ja.
Die ETF. Als we het even vergelijken met bijvoorbeeld de Rabobank, daar betaal je tussen de 1 en de 2%. En hier betaal je 0,07%.
Wat een schofte bij de Rabobank.
Dat is maar dit omdat het passief gemanaged is. Dit is gewoon geprogrammeerd. Geef me de 500 grootste bedrijven. Ja. Nou, die kan je gewoon uitrekenen. En dat verandert natuurlijk een beetje. En dat wordt gewoon elke week verkocht en verkocht wat er binnen en er buiten valt.
Ja.
Een 5 jaar rendement van de afgelopen 5 jaar is 8,15%.
Ja.
Zitten 500 bedrijven in. De aandeelprijs is €50. En dit maakt het heel interessant. En dit is de reden waarom je al met €50 of met €20 zou kunnen beleggen.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld een budget hebt van €50 per maand. En je gaat gaat naar een broker toe. Je kiest deze ETF, de Vanguard S&P 500 ETF.
Schrijven jullie mee?
Dit staat allemaal op de website. Alle details ook naar andere ETF's. Zodat je ze zelf nog goed kan nalezen.
Ja.
Dan kan je dus voor €50 per maand... Heb je dus een exposure naar 500 bedrijven.
Ja.
De S&P is dan echt de 500 grootste bedrijven van Amerika. Dus de Verenigde Staten zitten dus voor 100%. Maar je zit dus voor 22% in technologie, voor 16% in gezondheidszorg, voor 14% in financiële dienstverlening, 11% in communicatiediensten en 10% in klinische consumptiegoederen. En zo gaat het nog verder per sector. Maar dit zijn de 5 grootste categorieën. Maar je hebt dus een aandeel voor €50 heb je dus in één keer verspreid over 500 bedrijven in.
Yeah.
Dat is natuurlijk fantastisch.
Yeah.
Dus als er bijvoorbeeld in die 500 grootste bedrijven zitten natuurlijk ook heel veel airlines. Nou, die gaan de laatste tijd heel slecht. Maar dat merk je eigenlijk niet zoveel van. Omdat daar bijvoorbeeld ook een Microsoft in zit, een Apple, een Google. En die gaan juist weer heel goed.
Yeah.
En hoef je dus niks voor te doen.
Nee.
Je hoeft eigenlijk helemaal geen verstand te hebben van beleggen. Maar je kan dus voor €50 kan je dus een spreiding hebben over 500 bedrijven. Dat is toch fantastisch?
En een rendement van 8% halen.
Is toch fantastisch?
Ja. Je kan je dus, ik ben overtuigd.
Je kan je dus beleggen
Let's go.
Voor €50.
Ja.
Nou, En dit is voor de groot, voor de massa echt, echt fantastisch.
Ja. Ja.
Ik wil nog één voorbeeld geven en dat is de Vanguard All World. Die zit verspreid over de hele wereld. En dat is natuurlijk iets defensiever. Daar heb je ook iets meer kosten. 0,22% is nog beduidelijk minder dan die 1 of 2% van een bank. Dan heb je een 5-jaar rendement van ongeveer 4%. Daar zit je in 3400 bedrijven. Dus 3400 bedrijven zit je. En het aandeel kost €73. Dus dan kan je voor €73 het aandeel kopen. En dan zit je verspreid over 3400 bedrijven in de wereld. Hoe mooi is dat? Nou, dat is toch fantastisch?
Ja, jouw hart gaat hier echt sneller van kloppen.
Nou, dit is waar. Daardoor kan iedereen beleggen. Je hebt er geen verstand van. Je hoeft eigenlijk helemaal niks te weten van aandelen. Het enige wat je moet doen is gewoon elke maand een klein beetje geld erin stoppen met aandeel kopen.
Niet de kosten, wel de baten.
Dit is helemaal fantastisch.
ik vind het wel lief hoe je dat zo... Je wordt hier echt enthousiast van.
Ja, hier hou ik van.
Maar ik snap ook waarom. Je hebt het goed uitgelegd. Maar dit is ook leuk om te zien.
En ja, ik hou heel erg van technologie. En door technologie is dit mogelijk.
Ja.
Dit is mogelijk doordat er brokers ontstaan die niet een bank zijn.
Ja.
Doordat er computers zijn die dit kunnen uitrekenen.
Ja.
En het dus voor de consument dus toegankelijk maken.
Ja.
Hier hou ik heel erg van.
Lang leven de vooruitgang.
En ja, dit is fantastisch.
En toch is dit niet dit is niet jouw vorm van beleggen.
Nee.
Die ga je nu uitleggen.
Ja, en dan zou je natuurlijk zeggen, ik ben zo enthousiast hierover, waarom doe ik het zelf niet? Maar ik ben zelf actief aan het losse aandelen aan het kopen. En dat is eigenlijk ook de andere vorm, is gewoon losse aandelen.
Yeah.
En het voordeel van losse aandelen is dat je geen beheerkosten hebt. Bij de ETF betaal je dan nou 0,22 of bijvoorbeeld 0,07.
Ja. Je bent zelf de beheerder.
Ja, ik heb dus helemaal geen kosten. Ik heb dus alleen maar transactiekosten. Ja. Dus dat gaat op lange termijn, leveren we dat sowieso een hoger rendement op.
Ja.
Daarvoor terug moet ik wel veel tijd aan besteden. En een ander ding is, als je een ETF, dan koop je zowel de goede bedrijven als de slechte bedrijven. Dat is natuurlijk het hele idee. En ik wil natuurlijk eigenlijk alleen maar de goede bedrijven hebben.
Dat is jouw voordeel. Als je het goed doet, dan heb je ook niet eens meer die slechte bedrijven, waardoor je nog meer rendement hebt.
Dus ja, en dit is het natuurlijk ook wel. Het is ook een soort van spelletje. Ik vind het super leuk om bedrijven te analyseren, om een eigen strategie te maken. En om dan zelf bedrijven uit te kiezen. En zo hoop ik eigenlijk, omdat ik weet dat ik gewoon tot de rest van mijn leven ga beleggen, dat ik hier een leercurve mee pak. Dat als ik maak nu wat foutjes. Als je nu mijn portfolio ziet, zie je ook dat ik een paar missers heb gemaakt. En langzaam leer ik daarvan. Dan hoop ik uiteindelijk een portfolio te kunnen bouwen, die natuurlijk de markt verslaat.
Okay, maar dit is dus wel een manier van beleggen waarvoor je wel iets meer verstand van bedrijven moet hebben. Zeker, ja, bepaald. Je hoeft niet eens alle bedrijven te snappen, maar
nee,
jij
absoluut.
Bent van technologie heel goed. Dus dat snap je een beetje hoe dat werkt. Maar dat moet je wel een beetje verstand van hebben voordat je eraan...
Nee, absoluut. En in aflevering 5 en 6 ga ik ook helemaal diep in op mijn strategie en waarom ik aan losse aandelen doe.
Ja.
Ik vind het ook gewoon heel leuk om te doen. Maar ik ben wel zo, als ik ga dit wel 3 tot 5 jaar doen. En als ik dan structureel het slechte doe dan een index. Ja, dan ga ik ook wel zeggen, dan ga ik ook naar een index toe.
Ja.
Maar
ETF.
Of een ETF. Ja, dus dan ga ik gewoon een bandje aandelen doen.
Ja.
En een heel groot, een bekende strategie is ook dat mensen zeggen, ik begin gewoon met een ETF. En dan ben ik in ieder geval aan het beleggen. Dat doe ik ongeveer 50 of 70% van mijn maandelijks inleg doe ik aan een ETF.
Ja.
En die andere 50 of 30% ga ik gewoon oefenen.
Ja.
En ik volg het nieuws, ik volg wat bedrijven. En dan begin je gewoon eens een keer met een los aandeel te kopen van een bedrijf. En dan op een gegeven moment heb je wat steeds meer aandelen. En zo ben je een beetje bezig met...
Wat was jouw eerste aandeel?
Mijn eerste aandeel was Microsoft. En dat was in november 2017.
Toen was je nog niet heel erg begonnen met beleggen, toch?
Nee, toen heb ik dus bij een bank heb ik dus een aandeel gekocht.
Yeah.
Zomaar gewoon begonnen. Gewoon Microsoft kende ik. Dus dat heb ik nou zomaar gekocht.
Yeah.
Achteraf gezien een super goede koop. Want ik heb dat gekocht voor €69 per aandeel. En volgens mij staat het nu ergens op 170.
Oh.
Dus dat is meer dan 100% gegroeid. Maar dat was een heel klein bedrag. En ik wist
gewoon een gelukje.
Ja, ik wist niet precies wat ik... Ik zat geen groter idee achter.
Nee.
En ik ben ook weg bij de bank. Want de kosten die daar waren zo extreem hoog. Dus ik ben naar echt een broker gegaan die alleen maar, waar je alleen maar aandelen kan handelen.
Ja.
En ik wil eigenlijk nog een rekenvoorbeeld erbij pakken. En dit rekenvoorbeeld laat zien waarom... Wat de kosten zijn die je uiteindelijk betaalt voor een beleggingsfonds. Ik heb als voorbeeld genomen Rabobank beheerd beleggen. Actief. Zo heet het beleggingsfonds bij de Rabobank. En ik ben daar even vanuit gegaan, de cijfers die, waar ik nu mee beleg.
Ja.
Dus als ik daar hetzelfde geld beleg, wat ik nu heb belegd, ongeveer 140.000 euro. Als ik dat ga beleggen, kost het me dat op jaarbasis 1992 euro. En dat bestaat uit de basisdienstverlening van 288 euro, de portefeuillebeheer van 864 en het kosten in beleggingsproducten 840 euro. Dat is wat op de website staat als ik dit zou doen. Dat komt neer op 1,4% van totaal vermogen dat ik beleg via de Rabobank. Zij zeggen wel, je betaalt geen instapkosten en transactiekosten, maar je betaalt beheerkosten. Nu kom ik nu op mijn portfolio die ik heb samengesteld en ik zit zelf bij de Giro. Dan heeft het me 229 euro gekost om volgens mij uit mijn hoofd iets van 60 aandelen voor het waarde van 140.000 euro om die aan te schaffen.
Ja.
Dus, en dat is eenmalig. Ik betaal geen beheerkosten. Dus dan is het verschil, als we dit gaan uitrekenen, dan betaal je dus bij de Rabobank, als je 30 jaar lang het geld, dus we gaan ervan uit dat we helemaal geen transacties meer doen, dat we in 30 jaar tijd betaal je bij de Rabobank bijna 60.000 euro. Dus dat is 1992 euro keer 30.
Ja.
Dan heb ik, zou ik bij de Giro ontvang ik natuurlijk wel dividend. En daar moet ik dan wel een transactie van doen. Want bij de Rabobank zit dat er ook in. Dat betekent dus dat ik dus die transactiekosten die ik dan één keer per maand van de dividend wat ik ontvang over de afgelopen of komende 29 jaar nog, dan betaal ik plus die 229 euro die ik al heb uitgegeven, betaal ik iets meer dan 1000 euro.
Ja.
Dus dat is bijna 59.000 euro minder. Maar nou komt het. Dit bedrag wat je betaalt, heeft ook geen compound interest.
Nou ja,
het is niet compounding.
Ja.
Dan gaan we ervan uit dat we over deze periode van 30 jaar 7% rendement hebben. Dan gaan we de extra kosten die je betaalt bij de Rabobank, dus dat is 60.000 euro min die 1000 die ik zou betalen bij de Giro, betaal je dus 59.000 euro. Als je dat deelt door 30 jaar, dan elke maand kom je uit op een inleg van 164 euro.
Ja, als wat we dus je niet kan inleggen.
Nee, dus als we die 164 euro keer 30 jaar, over 30 jaar doen met 7% rendement, kom je uit,
wat het gemiddelde rendement is,
dan kom je uit op 192.000 euro, 874 euro minder rendement.
Schokkend. Toch?
Dat is bizar.
Ja, dat is
en als ik dan zou zeggen, als ik het dan het verschil tussen losse aandelen en bij de Rabobank, maar voor 192.000 euro over 30 jaar.
Yeah.
Voor dat bedrag zou iedereen denk ik wel willen leren aandelen, losse aandelen kopen.
Yeah.
En dit is het. En daarom, als je dit zo uitrekent, dan kan je heel goed begrijpen waarom je over 30 jaar tijd en als je de kosten een gigantisch effect heeft op je rendement. Ja, en dit, als je dit zo hoort en dit zo ziet,
dan wil niemand het nog bij een beleggingsfonds doen.
Nee, en nu vraag ik natuurlijk nog om terug te komen. Waarom doet de Rabobank dit nog, bijvoorbeeld, in dit geval?
Waarom doen
is dat
ze het nog?
Hun verdienen hier heel veel geld mee.
Ja.
En er zit natuurlijk wel iets van in, van als je natuurlijk vragen hebt over beleggen, dan kan je de bank bellen en dan nemen ze dan krijg je iemand aan de lijn en dan kan je vragen aanstellen. Is dat 192.000 euro waard?
Nee.
Wat ik zou zeggen is, luister gewoon de komende 52 weken naar deze podcast. En je bespaart 192.000 euro.
Als
je
een jaartje luistert.
Als je een jaartje naar deze podcast luistert, half uurtje per week, dan heb je 192.000 euro bespaard.
Ik vind dat een flinke toezegging.
Ja.
Ik zou zeggen,
als ze nou iedereen mij 10% zou geven.
Ja, oké, dat is goed.
Ik hoop dat iedereen net zo van geschrokken is als ik.
Het was echt een eye-opener.
Ja.
Nu ik het echt gezien heb, kan ik het niet meer.
En dit is ook de reden waarom ik vorige keer tegen jou zei van, wacht nog even met starten. En laat je niet verleiden dat als je een bank belt, als je het iets te veel op je spaarrekening hebt, dat de bank belt, hey, moet je misschien eens gaan beleggen. Probeer verder te kijken dan dat. Ja. En we gaan nog wel eens een keer dieper in op ETF's en over brokers en andere vormen van, dus niet bij een bank beleggen.
Ik heb mijn ogen zijn geopend. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Kan ik je zelfs vertellen. Is er nog nieuws? Wat is het nieuws van de week?
Er is van de week zoveel gebeurd. En ik kan er ook weer een hele aflevering over vullen. Maar ze hebben al best wel lang gesproken.
Oh jee.
Ik denk dat het grootste nieuws van vorige week was. Of van de afgelopen, tussen deze twee afleveringen, is Shell. Shell heeft zijn dividend verlaagd.
Oh ja, dat was historisch, toch? Dat hadden ze nog nooit eerder gedaan sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ja, en dat is best wel aangekomen in de beleggingswereld.
Bij jou ook?
En bij mij ook.
Zit jij in Shell?
Ik zit in Shell.
Hoezo zit jij in zo'n vervuilende fossiele industrie? Ik dacht dat jij zo'n groene weldoener was.
Ik heb zowel groene aandelen als olieaandelen. Okay. Kijk, je kan natuurlijk je portemonnee laten spreken door bepaalde aandelen niet te kopen of wel te kopen. Mm. Maar de hele wereld is sowieso voor 40, 50 jaar nog wel afhankelijk van olie.
En
Shell is ook heel erg bezig met een energietransitie. Dus het is ook een beetje vraag en aanbod. De wereld heeft olie nodig. En is dat dan een belegger om te zeggen, je moet niet in olie gaan zitten.
Nee.
Die olie wordt toch wel opgepompt. Omdat de consumenten daarnaar vragen.
Ja, ik heb daar laatst een hele interessante podcast over gemaakt. Voor de Yorkcast. Dat is het programma waarvoor ik werk. En dat legt helemaal uit hoe dat precies werkt in die oliewereld. En waarom we voorlopig ook nog wel afhankelijk zijn van olie. Als ik een beetje, mag toch wel een beetje promoten?
Ja hoor, tuurlijk. Ja. Maar ik om jou, misschien gaat jouw hart misschien iets verder kloppen. Ze hebben namelijk het dividend met 66% verlaagd. En dit is echt keihard aangekomen. Ja. Als je 80 jaar het dividend niet verlaagt. Dit is sowieso, het was een van de volgens mij was het enigste bedrijf in de wereld wat het langste dividend betaalde. Het was echt uniek in de wereld.
Ze zijn ongeveer als eerste mee begonnen.
Ja, en ze hebben het ook het langst niet verlaagd.
Ja.
Dus het is in de hele wereld best wel aangekomen.
Zo zie je maar hoe uniek deze tijden zijn.
Dit zijn hele unieke tijden voor de dividendbeleggers. Maar het mooie om daarop terug te komen voor jou is, voor jouw groene, duurzame hart.
Valt best mee hoor, maar het was een beetje aan het plagen. Maar goed,
hier besparen ze ongeveer 10 miljard mee door deze dividendverlaging. En ze hebben aangegeven dat ze de besparing van het dividend gaan uitgeven om de energietransitie te versnellen.
Dat hebben ze aangegeven.
Dat geloof ik zeker. Kijk, Shell is een commercieel bedrijf. En die hebben er baat bij om altijd te blijven leven. Dus als de wereld vraagt om duurzame energie en minder om olie, dan gaat Shell dat leveren.
Want Shell de beroerdste niet.
Nee, natuurlijk niet. Die zal langzaam zich gaan herpositioneren in de komende 50 jaar.
Zeker.
En ze gaan daar nu op versnellen. En als je natuurlijk ook, je kan natuurlijk altijd afvragen, procentueel gezien is het nog steeds niet groot. Je merkt wel, de afgelopen 5 jaar is het percentage wat uitgegeven wordt aan energietransitie is wel vergroot.
Ja.
Dus als je deze lijn doortrekt naar 50 jaar, dan wordt dat natuurlijk verhoudingsgewijs steeds meer.
Ja.
En er wordt ook steeds minder geïnvesteerd in het vinden van nieuwe velden. Dus dat is eigenlijk heel mooi nieuws.
Ja.
Mooi nieuws. Het is voor de energietransitie heel mooi nieuws.
Precies.
Misschien voor de dividendbeleggen wat minder. Het doet misschien pijn voor heel veel Shell-beleggers. En de soort van de hoeksteen in elke portefeuille is hierdoor valt misschien een beetje uit elkaar. Nee, maar het heeft best wel invloed op mijn dividendinkomsten.
Ja.
Maar ik wacht het nog gewoon even af. De olieprijs gaat wel weer stijgen binnen 2-3 jaar, vermoed ik.
Ja.
Dus Shell zal daar ook wel weer een stijging in. Ik heb Shell heel goedkoop kunnen kopen. Ik zit het gewoon uit. En een ander nieuws is Warren Buffett is een van de grootste beleggers in de wereld die we vorige aflevering hebben besproken. Ja. Die heeft al zijn vliegtuigmaatschappijen die hij bezit. En die had ongeveer 10% in heel veel grote luchtvaartmaatschappijen. Die hebben ze allemaal verkocht.
Ja.
En ik vond dit toch wel heel dapper. Ik vind het knap als je 75% verlies staat op een aandeel.
Oh zo, ja.
Dat je dan durft te zeggen, ik neem een verlies. Ja. En ik haal me, want het is pas 75% verlies als je het verkoopt. Dus hij neemt zijn verlies. En dat geld wat hij dus nog over gaat hij dus in iets anders steken. Ik vind dat heel knap dat je zo'n keuze durft te maken.
Ja, ik krijg een beetje, hoe heet die boot ook weer? Costa Concordia in Italië voor de kust. Het heeft een beetje het zweem eromheen van een kapitein die een zinkend schip verlaat als eerste.
Ik vind het maakt, kijk, in principe is het ook slim. Want je wil er af zijn voordat het schip zinkt, toch?
Ja, maar je laat eerst natuurlijk vrouwen en kinderen eerst. Het heeft een beetje het idee van de kapitein die als eerste zijn zinkende schip verlaat. Dat is toch nog dan
eigenlijk. Ja, alleen er bestaan natuurlijk niet kapiteinen met andere. Iedereen is voor zich. Dus uiteindelijk is elke aandeelhouder zijn eigen kapitein. Die kan natuurlijk zelf bepalen wat hij wil.
Ja,
Kijk, dat is misschien wel een leuke rekensom. Als je 75% in waarde daalt, dan is het aandeel dus nog maar 25% waard. Als je dus die 75% terug wil verdienen, dan moet het aandeel dus 300% stijgen.
Ja, dus hij kon ook niet echt anders.
En dan is natuurlijk de vraag, denk je dat airlines in de komende 5 jaar 300% nee. Gaan stijgen. Nou, de antwoord is natuurlijk nee.
Nee, dus ja, eigenlijk, hij kon ook niet anders. Dus dan is hij dapper, maar hij kon ook niet
toen
anders.
Toen is het dus de enige beslissing om je verlies te nemen. Ja. Maar toch, emotioneel je verlies pakken... Ja. Is
moeilijker dan je denkt.
Ze zijn heel veel studies naar gedaan dat verlies doet 2 keer zoveel pijn... dan dat een stijging in euforie is.
Is dit misschien ook wel onderdeel van het gokprobleem dat mensen kunnen hebben?
Ja, mensen denken altijd als ze iets verliezen... van de volgende keer gaat het beter, de volgende keer.
Ja.
Ik vind dat zo iemand die zo groot in de luchtvaart zit, er zo uitstapt. Dit zegt wel wat over hoe wij in de komende jaren naar luchtvaartmaatschappijen gaan kijken, denk ik. Portfolio.
Ja, daar zijn we alweer aan toegekomen. Ja. Portfolio, dus hoe gaan de zaken vandaag? Je zei aan het begin dat je een transactie hebt gedaan deze week.
Ik heb een transactie gedaan. Het is een transactie die eigenlijk helemaal niet binnen mijn strategie valt voor deze periode. Nee. Omdat het natuurlijk hele rare tijden zijn. Ik zit vooral nu aan het kijken naar hele stabiele bedrijven en sectoren die vooral niet geraakt worden door corona. Maar ik heb eigenlijk een uitzondering gemaakt. Ik heb Legit en Plaid gekocht. En dat is een fabrikant die technische componenten maakt en producten ontwerpt en produceert. Vooral in huizen en auto's. En ze zijn bekend met bedden, vloeren, meubels, autostoelen, vliegtuigstoelen. En dat is wel een bedrijf wat heel snel geraakt wordt natuurlijk door deze crisis waar we nu in zitten. Ja. De auto's worden niet gekocht, vliegtuigen worden bijna niet meer gekocht. Dus het is eigenlijk best wel een risico waarom ik dit gekocht heb. Alleen het aandeel was zo ver gezakt en ze hebben een best wel een goede cashpositie. En ze hebben al 47 jaar op rij hun dividend verhoogd. Nou ja, dat zegt natuurlijk niet alles, want Shell heeft het ook verlaagd.
Ja.
Maar ik had daar al een klein aandeel in en ik heb mijn positie daarin verdubbeld. Met een mooi rendement van 4,7%. Dus de vraag of ze dat gaan handhaven. Alleen omdat ik er echt voor de lange termijn in zit, vind ik het niet zo erg als ze, denk ik, de komende periode hun dividend gaan verlagen. Het zal misschien nog wel wat verder zakken. Maar ik denk over een paar jaar dan gaat dit aandeel weer gewoon stijgen. En het is een heel stabiel bedrijf. Dus ik zit hier echt voor de lange termijn.
Jij wil je verlies nog niet nemen.
Maar ik,
dat zou een dappere keuze zijn, Pim.
Nee, dat ga ik bij deze zeker niet doen. Daar kom ik al best wel laag in. Ze zitten ongeveer 43% van hun top af. Maar dit aandeel koop ik wel echt in het geheel. Ik zou niet zeggen, ren allemaal naar dit aandeel toe.
Nee.
Dit aandeel heb ik heel specifiek gekocht omdat deze positie al had. En dit is een onderdeel van het totaalplaatje wat ik al heb.
Okay.
En relatief gezien heb ik een heel kleine positie genomen. Heb 38 stuks voor 28,17. Dus dat kom je ongeveer op 1000 euro. Dus dat is procentueel gezien is het een heel kleine positie in mijn totale portefeuille.
Okay.
Ik heb wel... een hele mooie week aan dividend weer gehad.
Okay.
Ik heb 93 euro aan dividend ontvangen sinds de vorige aflevering.
Ja, bij 100.
Je moet maar in mijn portfolio kijken, die je online kan zien via de website, welke bedrijven dat precies zijn. En dat is natuurlijk, 93 euro heb ik niks voor hoeven doen.
Nee,
het is gewoon op mijn bankrekening gestort.
Ik ben een beetje jaloers.
Dit is waarom ik zo hou van mijn dividendstrategie.
Ja.
Ik krijg gewoon elke maand, of eigenlijk elke week, krijg ik gewoon geld gestort. Hoef ik niks voor te doen. Alleen maar omdat ik een aandeel bezit.
Ja.
En soms zie ik wel eens een busje langs rijden van een bedrijf wat ik bezit.
Oh ja.
En dat is best leuk om te zien, want dan denk je... Nou, jullie zijn nu aan het werk voor mij een beetje.
Nou ja. Oh, laat ze het niet horen. Ik kan niet wachten tot over 52 weken, dat ik het ook een beetje snap.
En ik ben tot nu toe vooral vrij te spreken over mijn dividendinkomsten. Want in april heb ik... 359 euro ontvangen.
Wow, dan kun je bijna als je nu naar buiten gaat met te veel mensen en te dicht bij elkaar, dan kun je gewoon je boete betalen.
Ja, dat is gewoon
terugverdiend.
Die heb ik gewoon terugverdiend, ja. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. En in mei is mijn prognose 345 euro.
Oh, dat zeggen ze alvast van dit wordt het.
Ja, ik kan dat prognose berekenen. Is natuurlijk de vraag of ik dat werkelijk krijg. Kan iets meer, kan iets minder worden. Maar de meeste bedrijven handhaven hun prognose. En tot nu toe hebben 8 bedrijven hun dividend verhoogd. En 3 bedrijven hun dividend verlaagd.
Okay.
Dus dat vind ik in deze tijd een aardige goede score.
Ja,
ik ben er eigenlijk best wel tevreden over.
Ja.
Mijn portefeuillewaarde is 139.700. En ik heb ongeveer 5.000 euro aan dividend per jaar.
Ja.
En ik wil nog wel een ander ding toevoegen. Is dat ik namelijk een gedeelde strategie heb. Dividend en groeiaandelen.
Ja.
Daar ga ik de komende aflevering nog dieper op in. Mm-hmm. Wat die strategieën inhouden. En daar heb ik dus met dividendaandelen. Zit ik op min 9,5%. Maar met mijn groeiaandelen, dus vooral technologie, daar zit ik op een 13,37% plus.
Dat is goed.
En ik denk dat dit ook wel heel mooi vertegenwoordigt in welke tijd we nu zitten. Is de dividendbedrijven zijn vaak de stabiele, de oudere bedrijven, oudere economie vaak. Die hebben het zwaar nu. En alle nieuwe, voor mij zijn vooral de nieuwe bedrijven die in groei zijn. Dat is de technologie. Ja, die doen het heel goed.
Ja, natuurlijk. Iedereen heeft technologie nodig. Juist in deze tijd. Ja. Wanneer je niet meer op de ouderwetse manier met elkaar om kan gaan.
Dus ja, als je mijn portfolio bekijkt, zie je ook dat alle traditionele bedrijven in het rood staan en alle nieuwe bedrijven in het groen. En dat vind ik heel leuk om dit te zien.
Ja. Grappig.
Ja.
Dat had ik ook niet verwacht, dat het zo duidelijk zou zijn. Maar nou ja, interessant. Ik ben ook benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Maar daar hou jij ons natuurlijk wel van op de hoogte.
Ik ben heel blij mee, omdat mijn portfolio is een hele mooie vertegenwoordiging van de huidige markt. En daar ben ik heel blij mee. Dus dat betekent dat ik goed gespreid zit.
Ja. Laten we nog even kort doornemen wat voor reacties we binnen hebben gekregen afgelopen week.
Ja,
in ieder geval, we hebben te veel natuurlijk gekregen om door te nemen. Maar ik vond wel een vraag van Joris, die ik wel zou willen behandelen. Ik mag wel Joris zeggen, toch? Het is alleen maar een voornaam.
Zeker, voornaam gaan we gewoon doen.
Ja, mag wel. Dus, vraag van Joris. Hoi Pim, net je eerste twee afleveringen geluisterd. Leuk en interessant. Mijn vraag is, via welke broker beleg jij of brokers? En zou je deze ook aanbevelen?
Een hele mooie vraag. Die vraag is ook, die heb ik vaak gekregen over de brokers. Ik zit zelf bij de Giro. Dat is echt een broker. Ze doet niks anders dan het handelen van aandelen, kopen en verkopen in wezen. Yeah. En het is een van de goedkopere brokers in Nederland. Maar ik ben daar zelf heel erg tevreden over, omdat het is een hele goede interface, gebruiksvriendelijk. Dus ik ben er zelf heel erg over te spreken. Dat is de Giro. Ik zou ook een linkje plaatsen op de website naar de Giro toe. Dat is mijn broker. En ik denk dat iedereen zelf nog even onderzoek kan doen naar welke broker die graag zou willen zitten. Ja. Ik ga hier nog verder op in wat er precies een broker is. Waar je op moet letten bij de toekomstige afleveringen. Ja. En we hebben ook hele leuke reviews gekregen in iTunes. De Apple Podcast app. Heel veel ook reacties gekregen.
Dat kan ook.
Ja, vind ik superleuk om te lezen. Dus als je daarvoor, als je dat zou willen doen, zou dat heel, heel fijn zijn.
Vergeet ook niet een x-aantal sterren te geven. Toch?
Ja, altijd leuk.
Mogen mensen helemaal zelf bepalen. Maar als je er nou toch bent, dan kun je net zo goed even... Waarom niet? Nou ja, de website is dus www.jongbeleggendepodcast.nl. En heb je ook een vraag of wil je gewoon een compliment geven of juist spijkerharde kritiek leveren, dan kan dat op pim@jongbeleggendepodcast.nl.
Ja?
We zien je reactie graag tegemoet.
Waar gaan we het volgende week over hebben?
Volgende week, dat moet je me even herinneren.
Beleggingsstrategieën.
Beleggingsstrategieën, precies. Dus wat je met groeiaandelen en dividend beleggen, wat voor strategie je kan...
Ja, value investing.
We gaan strategisch spelen.
Ja, we gaan, het wordt steeds leuker. We gaan steeds meer beleggen.
Ik ben heel benieuwd. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Doeg.